Goedemorgen allemaal. Iedereen van harte welkom op deze zondag. Het thema voor deze dienst is vooruitleven. En ik merk dat we op dit moment allemaal heel erg op de plek leven en zien wat het nieuws wat ons brengt, wat er nu weer komt. Maar het is ook heel mooi dat we gewoon als christenen mogen kijken wat Gods bedoeling is met ons leven. En dat Hij vooruitkijkt en dat Hij ons mooie beloften geeft. Daar willen we in ieder geval deze dienst aan besteden. En dat doen we eigenlijk aan de hand van het Onze Vader, waar we al een aantal diensten aan hebben gewijd. En dit is gewoon het laatste vers. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. We willen met elkaar uit de Bijbel lezen, uit Matteüs 6, vers 7 tot 13 en Ezechiël 47. En Matteüs 6 is het Onze Vader. En zoals Herman al zei, van het wordt op allerlei plekken gelezen. Ik moest gewoon ook denken van op het moment dat wij het lezen, wordt het ook over de hele wereld gelezen. Door al die mensen en die christenen die samenkomen en waar we mee ons verbonden kunnen voelen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie te vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit. En we willen ook een stukje lezen uit Ezechiël, die dan heel mooi een perspectief laat zien wat hij eigenlijk in een visioen zag. Toen bracht de Heere mij terug naar de ingang van de tempel. En daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar naar beneden. En hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. En daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. En met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. En daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. En hij mat nog eens 1000 el en hij liet me weer door het water waden en het water kwam tot mijn knieën. En hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door waden en het water kwam tot mijn heupen. En hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. En de man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. En toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. En hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. En wanneer het in de zee stroomt, wordt het water daar zoet. Het zal wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. En er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot Enkalium. En er zullen vissers zijn. En er zullen droogplaatsen voor de netten zijn. Er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de grote zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Die blijven volstaan met zout water. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. En elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Tot zover.
Gemeente gasten, ja, even voor de gasten onder ons. We zijn als gemeente al een tijdje bezig met een gemeenteproject. Dat heet Feest van het Koninkrijk en het gaat over het Onze Vader. En in een aantal themadiensten staan we stil bij de afzonderlijke onderdelen van het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. En in de groeigroepen, de bijbelstudiegroepen, is er materiaal om daar samen over door te praten. En wat hebben we al veel ontdekt samen? Dat het begint met het uitspreken van een verlangen. Het gebed dat Jezus ons leert. Het verlangen naar de komst van zijn koninkrijk. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. We hebben een verlangen gedeeld dat we denk ik ook wel in ons hart voelen. Dat het koninkrijk van God in deze wereld ook echt zichtbaar wordt. In de wereld waar zoveel aan de hand is, waar zoveel verdriet is en zorg, dat God daarin werkt en dat zijn wil gedaan wordt. En we hebben ook wel begrepen dat dat ook met onszelf te maken heeft. Dat wij daar deel van uitmaken als christenen. Dat we deel uitmaken, burgers zijn van Gods koninkrijk. En dat wij ook die wil van God hier in deze wereld ook mogen laten zien en uitleven. Zorgvuldig daarin zijn. We hebben stilgestaan bij de gebeden over hoe we ook met elkaar moeten omgaan. Geef ons heden ons dagelijks brood, een gebed naar de Heere God voor wat we elke dag nodig hebben. Niet meer dan dat vragen. Leven met een manna-mentaliteit hebben we dat genoemd. Genoeg voor één dag. Maar we beseffen tegelijk dat wij ook wel een beetje makkelijk praten hebben. Want iets minderen, dat kunnen wij wel. Maar ja, hoe voelt dit gebed voor een moeder ergens in Afrika die gewoon niet weet hoe ze haar kind genoeg moet geven, omdat het er gewoon niet is? En wat legt het ook een verantwoordelijkheid in ons midden, om te delen? Het gaat over vergeving, omdat wij vergeven worden. Dat grote geschenk van God in onze Heer Jezus Christus. Dat Hij voor onze zonde wilde sterven aan het kruis. En dat wij daarom ook elkaar moeten vergeven. Maar makkelijk is dat niet. Want je zult maar rondlopen met die lode last van wat iemand jou heeft aangedaan. Of wat jij misschien iemand anders hebt aangedaan. Als een molensteen om je nek. Vergeef ons onze schuld. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Ook zo'n diep gebed in deze wereld, denk ik wel eens. Wat is er een onrecht? We zijn gisteren met een groepje uit onze kerk op de Open Doors dag geweest. Dan word je wel weer even wakker, vind ik altijd. Er zijn een aantal broeders die daar verteld hebben uit de vervolgde kerk over hoe zij nou hun geloof beleven, hoe ze daaronder lijden, hoe moeilijk dat is. Maar ook wat een kracht in hun getuigenis. En wat een liefde voor God en voor de wereld. Onvoorstelbaar haast. Dan denk je ook alweer, zoals je dat hoort, oh ja, wij maken ons weer druk om mondkapjes en dat we even niet zo gemakkelijk meer door het leven kunnen gaan of naar de winkel. Alles weer even in perspectief. Verlos ons van het kwaad. Wat een diep gebed. En toch, als christenen mogen we vooruitkijken. Toch altijd weer vooruitleven. Omdat het gebed dat Jezus ons leert afsluit met een lofprijzing op de toekomst. Een lofprijzing op wie Hij werkelijk is. Dat Hij koning is. Van u is het koninkrijk. Van u is de macht, alle kracht, tot in eeuwigheid. En daar mag je amen op zeggen. Ja, Heere, zo is het. En daar willen we vanmorgen dan bij stilstaan. Dat het koninkrijk van God waar wij in mogen leven en waar we binnen mogen gaan, ook echt gestalte krijgt in deze wereld en straks alles zal bepalen. De Bijbel staat er vol mee, van beloften, van visioenen, van liederen, van getuigenissen over wat dat koninkrijk in ons leven, in deze wereld nu al doet en wat het straks zal mogen zijn. En een heel prachtig voorbeeld vind ik wat Hanneke net met ons gelezen heeft. Dat visioen van Ezechiël. Begint eigenlijk al in hoofdstuk 40 als Ezechiël, die dan in ballingschap zit, weggevoerd naar Babel. De stad Jeruzalem ligt in puin. Als het ware in een visioen weer even terug mag zijn in het land waar hij uit verdreven is. Israël. En dan ziet hij een stad. Aan het begin van de stad wordt hij opgewacht door een gids, een soort engelgestalte, indrukwekkende gestalte. En die neemt hem mee die stad in. En diep onder de indruk vertelt Ezechiël dan wat hij ziet. Een krachtige stad met torens aan de buitenkant, poorten aan de buitenkant, poorten rond de binnenpleinen, ruimte, woningen en in het midden de tempel. Wat zal dat voor Ezechiël een geweldige bemoediging zijn geweest? Want wat is het een verdriet voor het volk Israël geweest dat juist die tempel, de plek van de ontmoeting met God, er niet meer was. Dan zit je daar 1500 kilometer verderop in een vreemde cultuur met je herinneringen. De herinneringen aan hoe je samen naar die tempel ging, daar de diensten kon meemaken en wist, nu is God bij ons, in ons midden, onze God, koning van hemel en aarde. En hij brengt ons hier samen en wij mogen leven van zijn goedheid. Maar het is kort en klein geslagen, er is niks van over. Dus als Ezechiël dan die tempel ziet, wat zal die dankbaar en blij zijn geweest? Want hij voelt daarin Gods belofte. Zo zal het toch weer zijn. En dan ziet hij ook dat God ook echt weer terugkomt in die tempel. God gaat daar naar binnen. De luister van de Heer, staat er dan, was weer aanwezig in die tempel. Indrukwekkend. Tegelijk verandert er ook iets. Het lijkt alsof die functie van die tempel toch wat verandert in dit visioen. Ik weet niet of het jullie zo opgevallen is, maar stel je eens voor hoe dat vroeger ging, die tempeldienst. Die tempeldienst in Israël, dat was een dienst waar mensen naartoe moesten komen. Mensen gingen naar de tempel om naar God te ontmoeten, om hun offers te brengen en de priesters voerden dat uit. Maar Ezechiël ziet nu iets anders gebeuren. Heel indrukwekkend. Er komt een klein stroompje uit die tempel. En dat gaat onder de drempel door naar buiten. De beweging van Gods genade is naar buiten gericht. En Ezechiël wordt door die gids naar buiten gebracht. En daar ziet hij dat stroompje onder de poort vandaan komen. De stad uit de wereld in. En het is al wat meer dan het was. Want om onder een drempel door te komen, zal een klein laagje water geweest zijn. Maar die gids gaat er maar in staan en dan staat hij toch al tot zijn enkels in het water. Die gids meet 1000 els, 500 meter. Kom maar mee, zegt hij tegen Ezechiël. 500 meter verderop staat hij al tot zijn knieën in dat water. En weer 500 meter verderop staat hij tot zijn heupen in het water. En nog een keer 500 meter verderop kan hij niet meer staan. Want dat kleine stroompje dat uit die tempel bij God vandaan komt, de stad uitgaat, de wereld in, wordt een stroom die je niet tegen kunt houden. Wat een indrukwekkend visioen. Het is het beeld van Gods genade die de wereld ingaat en ontspringt waar hij is. Krachtig doorwerkt in zijn trouw aan het volk Israël, maar nog veel breder. Het is ook het beeld van het koninkrijk van God dat door Christus in onze wereld is gekomen. Klein begon het. Jezus vergeleek het met een mosterdzaadje, kleinste onder alle zaadjes, maar het groeit uit tot een boom waarin de vogels van de hemel zich kunnen nestelen. Het is het beeld van Christus die zegt, laat wie dorst heeft bij mij komen. En ik zal hem te drinken geven. En je zult nooit meer dorst hebben. Het beeld van de volgelingen van Jezus. Van u, van jou en van mij. Jezus zegt, als je mij volgt, rivieren van levend water zullen uit je hart stromen. Het is het beeld van Gods Heilige Geest, die de wereld ingaat en leven geeft. En het is het beeld van Gods toekomst. Het wordt herhaald in het laatste Bijbelboek, Openbaring 22. En dan is het nog voller en nog rijker. Het kan haast niet, maar het is wel zo. Ook Johannes krijgt op Patmos zo'n visioen. En dan wordt hem ook iets getoond. Een rivier met water dat leven geeft. Helder als kristal die ontspringt aan de troon van God en van het Lam. Nou, Ezechiël ziet dat dus voor zijn ogen gebeuren. Dat God neerdaalt in de wereld, er weer is, en dat vanuit God er leven komt. En intussen blijven wij bidden om wat nodig is. Dat Gods rijk komt. Dat zijn naam geheiligd wordt. Zijn wil wordt gedaan. Dat er voedsel is genoeg voor elke dag. En wij blijven bidden om vergeven te worden. En om vergeving door te kunnen geven. En redding uit de greep van het kwaad. Allemaal hard nodig. Biddende kerk zijn. Biddende christenen. Maar bidden vraagt natuurlijk wel geloof. Bidden vraagt wel vertrouwen. Bidden vraagt wel dat als je iets aan God vraagt, dat je dan ook verwacht dat hij je hoort en ook doet waar je naar verlangt. Bidden vraagt om ons geloof dat het koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid van God zichtbaar worden. Nu in jouw leven, in onze wereld en straks. Dat je er amen op kunt zeggen. Als je iets vraagt aan de Heer. Dat is bidden. Vol vertrouwen het bij God leggen. En dan zeggen, Heere, ik zeg er amen op. Want ik weet, als ik het bij u gebracht heb, dan is het goed. En zo gebeurt het ook. Want nog even terug naar dat visioen. Ezechiël is nog niet uitgekeken. Eerst moet hij ervaren dat die stroom van heel klein door dat dorre land daar in Israël, dat hete land, uitgroeit tot een brede en krachtige rivier. Maar dan zegt die gids, kijk nou ook eens even rond, wat gebeurt er nou? En dan ziet hij om die rivier heen dat er ineens allerlei bomen staan. Nou, het is daar heet en door, kan ik u vertellen. Ik ben er wel eens geweest. En ineens is het groen. Bomen die 12 keer per jaar vrucht dragen. Het hele jaar door. En de bladeren zijn geneeskrachtig. En zegt die gids, dat is nog niet eens het enige. Dat water dat eindigt op de meest doodse plek in ons land. Die dode zee. Waar geen leven mogelijk is. Plek ook nog eens van het oordeel van God. En daar komt leven. Het water dat daar eindigt maakt heel die dode zee weer zoet en het zal vol zijn van vis, van levende dieren en de vissers zullen komen en die halen die dieren eruit. Een overvloed onvoorstelbaar. En waarom? Ja, eigenlijk een heel eenvoudig antwoord. Omdat het water bij de troon van God vandaan komt. Maar laten we dat ook nog eens vasthouden met elkaar. Ook als we ons gemeenteproject gaan afsluiten. En ja, misschien ook wel bedenken van ja, we willen dingen ook misschien anders in ons leven gaan doen. En ons bidden ook vol verwachting. En ook met de inzet van ons hart en met de inzet van ons leven ook echt vorm gaan geven. En als we bidden voor het goede in deze wereld, dat we ook weten dat we ingeschakeld mogen worden. Maar voor je het weet, maak je dan allerlei plannen en je bedenkt van alles. En je bent er zo druk mee, dat je haast vergeet bij wie het vandaan moet komen. Wat hebben we vanmorgen een machtig evangelie in handen, in het geloof en het besef dat ook alles waarbij wij mogen worden ingeschakeld, wat wij willen, waar we naar verlangen, bij God vandaan komt. Dat stroompje dat bij hem begint, waar wij in mogen stappen. En soms sta je er tot je enkels in, soms tot je knieën, soms tot je heupen. En soms zwem je erin. Maar het is allemaal die stroom die groeit. En dan ga je toch anders zien. Waar je naar verlangt, wat je doet, wat je graag wil, wat je wil veranderen in je leven. Want je weet, het komt allemaal niet uit mezelf, maar van God. En dan kun je het ook concreet gaan zien dat het ook werkelijkheid wordt, wat God belooft. Noem maar even een paar dingen waaraan je kunt zien dat die stroom ook werkelijk door deze wereld gaat. In de eerste plaats de kerk. Denk wel eens die kerk, hè, dat is toch ook een wonder van Gods genade dat die er nog is. Zo ook vermalen tussen alle culturen van deze wereld, tussen alle strijd van deze wereld. Noem nou even die vervolgde kerk, zo'n kerk die er niet mag zijn. Nou, een van die broeders die vertelde dat hij voor de zoveelste keer opgepakt was en in de gevangenis terecht kwam. En dan had hij een bijbeltje meegesmokkeld. En dan had hij bedacht, nou weet je, dat wil ik dan niet voor mezelf houden. Dus hij had dat bijbeltje, alle 66 bijbelboeken, had hij dan losgescheurd. En die had hij dan rondgedeeld in die gevangenis. En dan had hij tegen die gevangenen gezegd, nou als je het uit hebt, dan moet je dat even wisselen onder elkaar. Dus stel je eens even voor, met dat beeld van dat stroompje dat bij God vandaan komt. En die man komt in die gevangenis met zijn bijbeltje. En 66 gedetineerden lezen daar het woord van God. En ze wisselen het uit. Er wordt een rivier. In geloof. En die man, ja, die was daar zo dankbaar en blij voor dat hij dat kon doen. Dat toen hij opgepakt werd en er gevraagd werd, ja jongens, wie heeft die Bijbel verspreid? Dat hij zei, ja, dat heb ik gedaan. Dat is het mooiste wat ik kan doen. Ik deel het geloof in mijn Heere en Heiland, die voor mij een geweldige toekomst bereid heeft. Waar ik op vertrouw en waar ik ook verlangend naar uitzie. En ik accepteer de gevolgen. Ja, dat was dan eenzame opsluiting. Maar het is wel het zichtbare koninkrijk van God dat als een stroom deze wereld tegen de verdrukking in doortrekt. En zo wordt Gods kerk gebouwd op de meest onmogelijke plekken. Laten we er dankbaar voor zijn. Jongeren, ik denk ook wel eens voor jullie. Wat is dit een prachtig beeld. Dat je het geloof niet uit jezelf hoeft te peuteren. Als je het ook wel eens ingewikkeld vindt om te geloven. En wat merk ik er nou van? Maar dat de Heere God je uitnodigt. En zegt, weet je wat? Ga er nou maar gewoon eens middenin staan. In dat stroompje van geloof. Misschien komt het net tot je enkels. Maar als je wat verder doorloopt, dan merk je dat het steeds krachtiger wordt. Bid om Gods Heilige Geest in je hart. Want die wil je dat allemaal laten ervaren. En laten merken. Dat het geloof wel degelijk kracht heeft. Maar je moet er wel in gaan staan. Als je een beetje vanaf de zijkant naar dat stroompje blijft kijken, dan wordt het niet wat. Ezechiël ziet dat ook, hè? Dat beeld van die stroom, dat gaat dan met kracht richting die Dode Zee. Maar, zegt die gidsen, er blijven ook nog wel wat poelen, ja, die blijven een beetje zout en brak. Daar, waar dat water niet komt, ja, daar moet je ook niet wezen. Jonge mens, ga in die stroom van Gods genade staan. En laat het eens binnenkomen. Weet bij wie het vandaan komt. Bid om de Heilige Geest. En kijk dan ook vooruit. Dat het steeds krachtiger wordt. Nou, ik kan nog iets noemen. Diaconaat. Waarin je ook kunt zien dat Gods goedheid de wereld ingaat. Eenvoudige dingen als die kratten die hier in de kerk staan. Waarin wij delen van de overvloed voor mensen die dat nodig hebben. De projecten die we als kerken mogen doen. Wat zijn het er veel. Soms komen we op plekken waar niemand anders komt. En we mogen Jezus' liefde delen met mensen. Laten merken dat het leven van ontzaglijke waarde is. En dat we niemand aan zijn lot willen overlaten. Maar het leven en de liefde van Christus met elkaar willen delen. het allerbelangrijkste blijft. Het komt bij God vandaan. En dat betekent ook dat die stroom zich niet zomaar een beetje laat kanaliseren. Dat wij die stroom van Gods goedheid en genade niet zomaar even naar onze hand kunnen zetten. Dat het wel op onze manier moet. Dat we ook in ons geloven en in ons doen en in ons bidden God wel God laten zijn. Jezus zegt over de Heilige Geest, niemand weet waar die vandaan komt en waar die heen waait. Hij is als de wind, maar ga er maar middenin staan. Geloven is je ook verwonderen over hoe God dan werkt. En soms is dat anders dan jij het zou bedenken of willen of doen. Bijzonder krachtig is hoe helemaal aan het eind van dat Bijbelboek Openbaring dat beeld van die rivier ook tot zijn volheid komt. Het komt goed. Het gaat groeien rond die rivier. En wat dood is, wordt levend, eeuwig leven zelfs. Want Johannes ziet aan weerszijden van die rivier een levensboom. Die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust, hoort hij. De troon van God en het Lam zal daar in de stad staan. En zijn dienaren zullen hem vereren. En hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Dat is onze toekomst. Laten we vooruit leven. Want van God is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.